Goedemorgen allemaal. We hebben al heel wat gezongen vanmorgen. En ook met elkaar gebeden. Maar ik vind het fijn voordat we uit de Bijbel gaan lezen en ik wat hoop te delen, dat we nog even een moment stil zijn en samen bidden. Hemelse Vader, u zegt in uw woord, goed is de Heere voor wie hem verwacht, voor de ziel die hem zoekt. Goed is het te hopen en stil te worden op het heil van de Heere. Dat is de reden waarom we vanmorgen stil worden. Omdat we hopen op uw heil. Omdat het ons past om in uw tegenwoordigheid stil te zijn. Wanneer u spreekt en wij luisteren. En we verlangen vanmorgen uw stem te horen door het woord van God en door de Heilige Geest. En we openen onze harten opnieuw in deze samenkomst. En we bidden met Samuel. Spreek, Heer, want wij luisteren. Amen. Je hebt gezien, denk ik, in de nieuwsbrief dat ik vanmorgen hoop te spreken over het evangelie en de toorn van God. Het evangelie en de toorn van God. Weet iemand van u wanneer de opwekking begon? Tijdens de bediening van Jonathan Edwards. Ja, toen hij een preek... Ja, ik hoor de titel zelfs al van de preek. We zijn goed op de hoogte. Toen hij een uitgeschreven preek in de gemeente voorlas. Met als thema zondaren in de handen van een toornend God. En dat bewerkte onder leiding van de Heilige Geest een enorme verbrokenheid onder zijn gehoor. En een vrezen voor God, een evangelische vrees voor God. Die een enorme reactie had, ook in levens van mensen. Vanmorgen wil ik erover nadenken, toorn van God. En toen ik me voorbereidde in de achterliggende weken met dit thema bezig was, merkte ik dat ik me wat bezwaard voelde. Ik wat gaan mensen daarvan vinden, hè? Ja, natuurlijk, als je het woord brengt, dan moet je geen rekening houden met mensen. We zijn geen dienaren van mensen, geen pleasers van mensen, maar je bent wel mens en je denkt na, wat doet dat met ons als christenen vandaag de dag als wij nadenken over de toorn van God? En ik heb twee redenen gevonden waarom ik er vanmorgen toch over wil spreken. De eerste is, omdat het de inleiding is van Paulus' misschien wel meest fundamentele brief, namelijk de Romeinenbrief. Het is de aanloop die Paulus gebruikt om het evangelie te brengen. Niet de liefde van God, maar de toorn van God. Dat is de eerste reden. Als Paulus er de Romeinenbrief mee begint, dan kunnen wij er vanmorgen ook wel over nadenken. Geschreven aan gelovigen. Dat is één. En de tweede reden is, omdat het goed is, denk ik, voor ons denken. Wij zijn geneigd om de toorn van God en de liefde van God tegen elkaar uit te spelen. Zeker als je soms een bepaalde achtergrond hebt, zoals ik zelf, dan kun je op een gegeven moment genoeg hebben aan boodschappen over de toorn van God, over de ernst van zonde, over de hel, en zeg ja, maar van mij ligt de diepte, ligt de essentie bij de liefde van God. En dat woordje maar is verkeerd. Dat is verkeerd. Ze vallen samen. Het is één van de eigenschappen van God en God is één. Hij is toornend en hij is liefdevol. En die twee moeten we bij elkaar houden. Anders gaan we in reacties vervallen. En ik dacht, misschien is het goed, ook als we kijken naar de gemiddelde achtergrond van de broeders en de zusters hier, dat we daar gewoon eens even nadenken. Romeinen 1, vanaf vers 14. Romeinen 1 vanaf vers 14. Waar Paulus zegt. En schrijft, en vanmorgen ook door de leiding van de Heilige Geest komt dat tot ons. Romeinen 1 vers 14. Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is gewillig om ook u die in Rome bent het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek. De gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijzen, zijn ze dwaas geworden. En hebben ze de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld. Dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. Daarom ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Ze hebben de waarheid van God vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Daarom heeft God hen overgegeven aan oneervolle hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. En omdat het hun niet goed dacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk en onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen. Paulus zegt tegen de gemeente van Rome, ik zou jullie graag willen bezoeken. En hij noemt daar meerdere redenen voor. En één reden is, vers 15, dat hij zegt, ik wil jullie graag het evangelie verkondigen. Het evangelie moet in de gemeente verkondigd worden. En hij noemt enkele motieven die hem drijven. Hij zegt, ik sta in de schuld, ik ben het verplicht om het evangelie te brengen, vers 14. Ik ben vervolgens ook bereid, gewillig om het te doen, vers 15. En in vers 16 zegt, en ik schaam me ook niet voor het evangelie. Want het is een kracht van God tot zaligheid. Misschien zeggen, ja, dat is typisch Paulus. Paulus is een enthousiaste man. Die graag het evangelie brengt. Nou, dat is het niet alleen. Hij heeft er ook een reden voor dat hij heel graag het evangelie wil verkondigen. En hij noemt daar redenen voor. De eerste, in vers 16 zegt hij, het evangelie is een kracht van God. Het is een opstandingsboodschap die mensen verandert. Een tweede reden, vers 17 zegt hij, het is ook de openbaring van de gerechtigheid van God. God openbaart zijn recht in het evangelie. Daarom, zegt hij, wil ik het graag verkondigen. Maar hij noemt nog een reden. En dat is vers 18. En dan komen we bij ons thema. De derde want. Zie je dat? Vers 16 begint met want. Vers 17 begint met want. En vers 18 begint met want. Drie redenen waarom hij het evangelie onbevreesd, gewillig en onbeschroomd wil brengen. Want, zegt hij, het evangelie wordt gebracht aan mensen die blootstaan aan de toorn van God. Waarom wil je zo graag het evangelie brengen? Het is een boodschap voor mensen die blootstaan, die geopenbaard zijn aan de toorn van God. Oké, daar gaan we wat op inzoomen. Waar denk je aan bij de toorn van God? Misschien denk je aan de toekomende toorn van God, de grote verdrukking, de oordeelsdag, de grote witte troon. De toorn van God in de toekomst. En dat is bijbels. Romeinen 2 vers 5 en 6 en 7 en 8 heeft het over dat moment dat God die toorn zal uitgieten. Maar dat is niet, broeders en zusters, wat Paulus bedoelt in hoofdstuk 1 vers 18. Daar heeft hij het over een andere vorm van de toorn van God. En daar denken we over. Want hij zegt daar, de toorn van God wordt geopenbaard. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, is bezig geopenbaard te worden. Dat is een tegenwoordige tijdsvorm. En daar wil ik vanmorgen op inzoomen. De toorn van God die nu wordt geopenbaard. En hij legt dat vanaf vers 19 uit. Nou, misschien zeg je, oké, ik wil er vanmorgen van gaan zitten. Maar wat is dan de reden dat God nu toornt? Bezig, op dit moment te toornen is. Nou, dat ligt in het tweede deel van vers 18. Eigenlijk noemt Paulus daar maar één reden voor. En ik wil dat vanmorgen ook als één reden behandelen. Omdat de mensen, zegt hij, de mensen, er wordt een specifieke groep aangewezen, de mensheid, de waarheid van God in ongerechtigheid onderdrukt. Mensen zijn bezig, zegt Paulus, een waarheid weg te duwen. Die houden ze onder water, die houden ze onder tafel, die willen ze voor niet waar verklaren. Ze verklaren een waarheid voor leugen. Welke waarheid? Dat God God is. En dat hij het waard is, hij gebruikt drie werkwoorden, om verheerlijkt, gedankt en aanbeden te worden. Vers 21 en vers 28 vind je die werkwoorden. Dat is God waard, maar wat doet de mens? En bedenk, die mens is Gods schepsel. Hij erkent God niet. En dat, zegt Paulus, terwijl God hun bekend is. Paulus zegt het hier klip en klaar. Ieder mens is bekend met God. Dat kun je weten, zegt hij, uit de schepping. Want sinds de schepping worden twee dingen van God openbaar. Zijn eeuwige kracht enerzijds en zijn goddelijkheid anderzijds. Wie in het boek van de schepping kijkt, en daar hoef je echt niet voor in Zuid-Afrika of in de Alpen te zijn. Kijk in het najaar als de bladeren vallen. Kijk in het voorjaar als de knoppen komen. Bekijk een vlinder. Bekijk een insect. Bekijk een olifant. Paulus zegt, dat is al genoeg, dan heeft hij het nog niet eens over het geweten. Dat is al genoeg voor ieder schepsel, ieder mens, van alle tijden en plaatsen, om te weten dat God is. Dat hij eeuwig is en dat hij goddelijk is. Goddelijke kracht heeft. Psalm 19 zegt Paulus dat. Hun richtlijn, heeft hij het over de schepping, gaat uit over de hele aarde. Nee, je hoort geen woorden, zegt hij daar, zegt David. Je hoort geen woorden, maar hun boodschap is voor iedereen glashelder. God verkondigt iets met de schepping. Maar de mens, de natuurlijke mens, zoals wij allemaal geboren worden, onderkent dat niet. Negeert een diepe stem in zijn geweten. Maar Paulus zegt, Niemand is te verontschuldigen. Hoe oprecht iemand ook kan beweren, ik denk echt niet dat God bestaat, je bent niet te verontschuldigen. Want je onderdrukt de waarheid. Het godsbestaan, broeders en zusters, dit is ook leerzaam voor hoe wij ongelovigen benaderen. Het godsbestaan is onomstreden. Maar, zegt Paulus, de arrogante mens waagt het om het te bestrijden. En dat is logisch. Ik heb even wat gezocht. Slechts 3-4% van de West-Europeanen zegt actief te geloven in de God van de Bijbel. Dat betekent, broeders en zusters, dat meer dan 95% van de West-Europeanen, van de West-Europese samenleving, de God van de Bijbel heeft doodverklaard. We hebben vanmorgen een actueel gedeelte voor ons. Er waren in de 20e eeuw wetenschappers, las ik in een artikel, die als motief voor hun onderzoek hadden het godsbestaan uit te sluiten. Bijvoorbeeld door het splitsen van een atoom. Ik ben hier niet zo bekend mee, dus je moet me verder niks over vragen. Het controleren van natuurgeweld. Om een, zeg maar, een wereldbeeld, een worldview te creëren zonder God. En even wat praktischer, dat ervaren we ook om ons heen. Als je op je werk zegt christen te zijn, dan kan het zomaar gebeuren, dat is niet vreemd meer, dat je wordt aangekeken als iemand die een soort zielige hobby heeft. Ja, zoals je als kind ooit geloofde in Sinterklaas, zo geloof jij blijkbaar nog in het bestaan van God. Maar oké, ieder zijn ding. En je zou bijna op je werk, als je iets wil vertellen over de eeuwige God, die eeuwig is en die goddelijke kracht heeft, zou je bijna kunnen zeggen, sorry. Zou ik ook iets mogen zeggen? En als die ander afwerend reageert, ik zeg, nee, sorry, ik heb mijn plek weer. Paulus stond er anders in. Hij zegt, ik ben onbeschroomd om het evangelie te brengen, want ieder mens weet dat God bestaat. Ieder mens weet het. De schepping maakt het hem bekend. En hoofdstuk 2 vers 15 voegt eraan toe. Ieders geweten getuigt ervan. En daar kun je bij aansluiten. Ik schaam mij niet. Oké, terug naar die vraag. Waarom toornt God? Ik hoop echt dat je vanmorgen de bereidheid hebt om hier diep over na te denken. Omdat de mens, terwijl hij God kent, zegt Paulus. We hebben het hier niet over relationeel kennen. Maar hij weet van zijn bestaan, hem niet erkent. En daarover is God heilig, woedend, toornig. Wat is dan Gods toorn? Nou, ik denk dat wij toornende mensen graag uit de weg gaan. Als je een gezinslid hebt, een collega hebt, iemand in je omgeving die nogal explosief is, dan ben je geneigd om een bochtje omheen te lopen. Want wij associëren toorn en woede met ongecontroleerde, onbeheerste uitbarstingen in woorden of zelfs daden. Maar dat geldt totaal niet voor de toorn van God. Gods toorn is wel overwogen en zeer gecontroleerd. Het is een radicale afwijzing en veroordeling van de zonde. Geen drift of woede, maar wel bewust. Ik wil hier even een toepassing maken. voordat we verder gaan en nadenken over waaruit bestaat dan die toorn? Waarom toorn God? Die vraag is beantwoord. De tweede vraag is waaruit bestaat die toorn? Maar nog even één vraag, een persoonlijke vraag. Weet je wat mij aangreep? Is dat God boos is omdat mensen met de kennis die ze hebben daarop niet reageren. Met andere woorden, de kennis die wij van God hebben stelt ons verantwoordelijk. Volg je dat? De kennis die wij van God hebben stelt ons verantwoordelijk. En wij die veel van God mogen leren, die de Bijbel kennen, die goede preken horen, of minder goede preken horen, maar het woord van God hebben. Elke week hier zijn, is geweldig. Maar het is wel een vraag, ik heb er vandaag, brengen al die boodschappen en al dat onderwijs, brengt dat mij daadwerkelijk dichter bij hem? Om maar die drie werkwoorden te gebruiken, leidt dat in jou en mijn leven tot een diepere dankzegging, erkenning en aanbidding van hem? Brengt het mij op de knieën, brengt het mij daadwerkelijk tot aanbidding? Of consumeer ik het onderwijs, toets ik het op juistheid? Of het past in mijn beeld. Of sta ik ervoor open dat het woord van God mij tot diepere aanbidding en erkenning van hem brengt. Dat is klaarblijkelijk het doel van God. En dat is de reden waarom hij toornt over een ongelovige wereld. Omdat ze dat juist niet doen. En wij als kinderen van God, in het huisgezin van God, mogen ons die vraag ook stellen. We zijn dan niet meer onder de toorn van God in de directe zin. Maar we kunnen ons wel afvragen, wat doe ik met wat ik van hem weet? Ik vond het een mooi voorbeeld, en dat wil ik bij deze toepassing nog even noemen. De ongelovige mens, die zegt, God bestaat niet, en ik denk erover na of God er überhaupt zou kunnen zijn, en misschien is hij ergens. Wat hij eigenlijk doet, is dat hij zichzelf in het centrum van het universum plaatst. Ik ben. Terwijl God zegt, ik ben de ik ben. In het centrum van het universum. En daaromheen draaien de planeten. Ik ben de zon. En ergens creëer ik daar mijn eigen wereldbeeld, waarin dan al dan niet mogelijk een plekje voor God is. Nou, dat is letterlijk zo gebeurd. Vroeger dacht men dat de zon om de aarde draaide. De aarde is het centrum. Wij zijn het centrum van het heelal. Wij met elkaar hier, deze planeet. Alles draait om onze wereld. Totdat iemand, ik dacht Copernicus, ontdekte, het is precies andersom. Het draait helemaal niet om ons. Het draait om de zon. En daaromheen draaien duizenden planeten. Zover ik weet. Nooit geweest. Ik zie Jaap al nee schudden. Ik zeg het verkeerd, Jaap. Wil je daar meer over weten, moet je bij Jaap zijn. In ieder geval, in ons zonnestelsel is de zon het centrale punt. En ik denk dat wij als mensen een Copernicaanse revolutie nodig hebben in ons denken. Wij moeten uit het centrum en we moeten gaan zien dat God het centrum is. Het is niet aan mij om God ergens een plekje te geven. God heeft zichzelf een plaats gegeven en heeft jou een plaats gegeven. Hij heeft mij een plaats gegeven en het is aan ons om dat te erkennen, hem daarvoor te danken, want hij is goed. En hem te verheerlijken. Maar ook als christen kan je toch nog soms denken, ik ben het centrum van het heelal. Het draait om mij en mijn geestelijke groei. Dat is een oud patroon. Daarin moeten we vernieuwd worden. Het is geweldig om te zien. Het draait helemaal niet om mij. Dat is bevrijdend. Het is echt bevrijdend. Het draait om God. En ik kom tot mijn bestemming. Wanneer komt de aarde tot zijn bestemming? Als het in de juiste positie ten opzichte van de zon staat. Dan gaat het hier goed. Dan functioneren de getijden. Dan is het dag en nacht. Dan heb je de seizoenen. Dan gaat het goed. Als die aarde de juiste plaats ten opzichte van de zon heeft. Zo is het geestelijk idem dito. Als wij als mens de juiste plek ten opzichte van God innemen, dan is er vrede en shalom in je leven. dan heb je het zicht op hem. En kom je ook tot je bestemming. Maar vooral, en dat is nog beter, wordt hij in onze levens verheerlijkt. Dat gaat samen op. Mijn bestemming en zijn verheerlijking. Wat is jouw wereldbeeld? Ook jouw geestelijk wereldbeeld. Het is onvolwassen als we onszelf in het middelpunt plaatsen. Bijvoorbeeld als het gaat over een samenkomst. Ik ga naar de samenkomst omdat ik iets van God wil horen. Ik zit daar op mijn stoel of ik sta daarvoor in, zoals ik hier. En de dingen draaien om mij heen. Want ik moet vandaag gevoed en meer leren. Nou, op zich is dat een mooi verlangen, maar het is volwassener om te gaan zien. Nee, God, de Heer Jezus is het centrum, is het doel van de samenkomst. En wij draaien om hem heen. Daar ben je zelf ook het beste mee. Terug naar de vraag die ons vanmorgen bezighoudt. Waaruit bestaat de toorn van God? Kort en goed. Paulus zegt het drie keer. In vers 24, 26 en 28. God geeft de mens prijs aan zichzelf. Daarom, bijvoorbeeld 24, ook heeft God hen in de begeerte van hun hart overgegeven. En hij beschrijft in diverse, eigenlijk vanaf vers 21, een, dat is misschien wel een goed woord te onthouden, een neerwaartse spiraal. Een degeneratie van de mensheid. En toen ik hier een paar keer doorheen aan het lezen was, dan dacht ik, dit gaat over mensen. En ik zal zo die spiraal, die neerwaartse spiraal toelichten. Ik zie daar vijf stappen in. Die loop ik zo langs. En je zou kunnen zeggen, het laatste, het diepste punt is punt nummer 5. En ik kwam tot de ontdekking dat wij daar in onze samenleving misschien, nee niet misschien, middenin zitten. En dat is echt het aangrijpende van dit gedeelte. Want die 21ste eeuwse mens komt op mij zo anders over. Zo beschaafd, zo ontwikkeld, zo wetenschappelijk. Maar Paulus laat hier vanmorgen een andere kant zien. En dat blijkt ook wel als je rondkijkt in deze wereld. De cijfers van eenzaamheid, zelfmoord, antidepressiva, misbruik, onrecht. Als je dat op je in laat werken, de mens komt om in zichzelf. Een neerwaartse spiraal. Waarom? Omdat God de mensen prijsgeeft. Wat dan? Wat is die spiraal dan? Nou, het eerste wat ik zie is vers 21 en 22. Paulus zegt daar, lees met me mee. 21b. Ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze zich uitgaven voor wijze zijn ze dwaas geworden. De eerste stap van de toorn van God, nadat wij hem moedwillig niet erkennen, is dat wij verduisterd worden in ons denken. Verdwaasd. Het negeren en ontkennen van God maakt dat hier in ons denken, dat gaat niet over ons intellect, maar ons denken en ons zicht op de waarheid, dat het licht uitgaat. Paulus zegt in Efeze 4, de heidenen die zijn verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven uit God en hun hart is verhard, ze zijn ongevoelig geworden. Dat is aangrijpend, het licht gaat uit. Je ziet de dingen niet meer zoals ze zijn. Als iemand tegen je zegt, en ik herken het ook uit mijn eigen vroegere leven, ik geloof gewoon niet dat God bestaat. Dan is dat eerder een bewijs van verduistering. Want het is ontegenzeggelijk waar dat God bestaat. Er zijn eeuwen op deze planeet geweest dat niemand twijfelde aan aan een godsbestaan. Maar dat er vandaag de dag meer dan 95% zeggen, God is dood, heeft te maken met de verduistering in ons verstand. Dat is als je spreekt met een ongelovige, of dat nou een evangelisatiecontext is, of op welke manier dan ook, maar altijd goed om te beseffen. Het verstand, het geestelijke zicht is nihil, is nul. En het wordt veranderd op het moment dat God onze ogen gaat openen. En we verlicht worden in ons denken. Wat is de volgende stap neerwaarts? Paulus zegt, vers 23, dan vervalt die mens in afgoderij. Want op het moment dat God voor dood verklaard wordt, dan gaan we iets anders aanbidden. Want er zit een gat in ons hart. De heerlijkheid van een onvergankelijke God is vervangen. En ze aanbidden een beeld, vers 23, dat lijkt op een mens. Een beeld dat lijkt op een mens. Een kopie van een kopie van een kopie. Zover is het bij God vandaan. Of zelfs een dier. Afgoderij. Als je vandaag de dag ziet hoe de mens geëerd wordt als de alleskunner. En zelfs beelden hun opgang doen. Je kan in Hilversum geen kilometer rijden zonder een Boeddha-beeld te zien. En dieren een plaats krijgen. Denk bijvoorbeeld alleen aan het bestaan van de partijen voor de dieren. Dat er op internet meer te doen is over de dood van een walvis. Dan over veel andere essentiële zaken. Afgoderij, zegt Paulus. We gaan iets anders aanbidden. En als we menen geen mensen of dieren te aanbidden, dan aanbidden we in ieder geval onszelf. Ik moet denken, vanmorgen in de bidstond kwam dat voorbij. Ik heb dat hier opgeschreven aan Nebukadnezar. Die op een gegeven moment zegt, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? En dan komt het woord van God tot hem. Let op. Men zal u uit de mensenwereld verstoten en u zult uw verblijf hebben bij de dieren. U zult gras eten. Met andere woorden, je vervalt, Nebukadnezar, in een neerwaartse spiraal. Maar dan komt er een komma. En die komma die heeft mij iets moois gedaan. Totdat, zegt volgens mij Daniel, totdat u erkent dat de Allerhoogste Heer is. En hij heerser is over het koningschap en dat geeft aan wie hij wil. Nebukadnezar, jij zult tot dierlijk niveau neerdalen, totdat je gaat erkennen dat God de soevereine Heer is en dat hij beslist hoe de dingen gaan. Afgoderij. Daar blijft het niet bij. Een derde stap, vers 24, is moreel verval. Ja, we zitten een beetje diep in de tekst, maar ik denk toch dat het ons helpt. Moreel verval. Vers 24. God heeft hen in de begeerte van hun hart overgegeven aan de onreinheid, om hun lichamen onder elkaar te onteren. De mens, God geeft de mens prijs aan de diepste zondige verlangens van het hart. Hij wordt slaaf van zijn eigen begeerte. Je zou kunnen zeggen, seksualiteit komt in handen van een ik-gericht ontaard hart. Het komt daardoor los van liefde en trouw. En de begeerte naar seks. Laten we vanmorgen de dingen maar gewoon bij naam noemen. De begeerte naar seks is als een monster. Dat jezelf vermoordt en anderen ernstig beschadigt. Broeders en zusters, laten wij vanmorgen bedenken dat dit in de gemiddelde film en soap en roman aan de orde van de dag is. Paulus zegt, dat is de toorn van God over een samenleving, over een continent, een maatschappij, een generatie. Geen vuur uit de hemel. Daar denken we vaak aan als het gaat over de toorn van God. Maar een overgegeven worden aan jezelf. De vierde stap. Seksuele stoornissen. Misschien even goed dat u vers 26 en 27 even voor uzelf leest. Dan ben ik even stil. 26 en 27. En dan word ik behandeld. Veel beter. Ja, zeker niet. Dan gaan we verder. Ja? Hij doet het. Bij 4 waren we. En ik wil daar vanmorgen even bij stilstaan. Want misschien zeg je, ja, daar wil ik wel wat meer over weten. Hoe zit dat? Seksuele stoornissen. In 26 zegt hij. God heeft hen overgegeven aan oneervolle hartstochten. Vrouwen hebben een natuurlijke omgang, dat betekent zoals God het bedoeld had, vervangen door de tegennatuurlijke. Homoseksuele praktijken, die volgens Paulus de symptomen zijn van de toorn van God over de mensheid. En Paulus noemt als eerste de vrouwen. En dat is interessant. Misschien zeg je hoezo. Ik denk dat daar een les in zit. De vrouw in een huwelijk met een man die zich lichamelijk aan haar man geeft, en dat is wat Paulus de natuurlijke omgang noemt, is een plaatje, zoals God het bedoeld heeft, van de aanbidding van de gemeente aan Christus. Man, beeld van Christus, beeld van God. De vrouw, beeld van Gods volk, beeld van de gemeente. En als de vrouw zich in een huwelijk op een natuurlijke manier lichamelijk aan haar man geeft, in een context van liefde en trouw en veiligheid, dan is dat een daad van aanbidding. Die Christus, die de gemeente aan Christus geeft. En wat gebeurt er, zegt Paulus hier, de vrouw geeft zich niet langer aan de man, maar zij keert zich tot haar soortgenoten. En dat is in wezen de essentie van afgoderij. Wij geven ons niet aan God, wij erkennen God niet, maar wij vereren en aanbidden onze soortgenoten, de mens. In die zin is homofilie, en ik heb het vanmorgen niet zozeer over de pastorale kant ervan, dat is niet de lijn van dit hoofdstuk, maar in die zin is homofilie in diepste zin een plaatje van wat er gebeurd is tussen God en de mens. De mens die zich van God afkeert, zoals de vrouw zich van haar man afkeert, de natuurlijke omgang, en een soortgenoot gaat aanbidden. En dan vervolgens zegt hij in vers 27, evenzo de mannen. Maar hij legt het uit aan de hand van het beeld van een vrouw. En dan te bedenken, Paulus zegt, dit is een diepe symptoom van de toorn van God, dan te bedenken dat homofilie gezien wordt in onze tijd als het grootste voorrecht van tolerantie en zelfbeschikking. Nogmaals, dit kun je niet over individuen zeggen. Als er vanmorgen iemand is die zegt, ik worstel daar juist mee. Dan heb je broeders en zusters nodig die met jou praten, die met jou bidden, die met jou in het woord gaan en met jou zoeken naar een weg waarin jij God kunt verheerlijken, ook al worstel je hiermee. Vanmorgen hebben we het over de algemene zin dat het een tendens is van de toorn van God. En uiteindelijk als laatste komt Paulus bij die diepste punt, die vijfde. En die heb ik genoemd de algehele verwording. Vers 28 tot en met 32. Je vindt daar die lange lijst, die blacklist van immoraliteit op sociaal en moreel gebied. Bijna te afschuwelijk om te bespreken. Maar ook hiervan wil ik vanmorgen zeggen dat de meeste dingen hiervan in die zwarte lijst, broeders en zusters, in onze samenleving min of meer de goedkeuring genieten. En sommige zaken zelfs bij wet gelegaliseerd zijn. En het allerdiepste is, zegt Paulus, einde van vers 32, dat mensen die deze dingen doen, weten dat ze de dood verdienen, maar ze doen het tegenovergestelde. Ze moedigen anderen aan dit te doen. Het kwaad wordt goed gepraat en aangemoedigd. Als je Radio 1 luistert en je zit onderweg met je kinderen in de auto, dan kan er zomaar een reclamespot voorbij komen van Second Love. Je schrik je wezenloos. En soms niet alleen in de wereld. Soms worden deze dingen zelfs goed gepraat onder hen die zich christen noemen. Vijf stappen in de spiraal. Als antwoord op de vraag, waaruit bestaat de toorn van God? Goed, ik wil afsluiten met een allerbelangrijkste vraag. En misschien heb jij die vraag. Dat je zegt, ja, ik vind het mooi om dit te weten, goed om dit te weten. Maar, ik word er niet echt vrolijk van. Nee, dat is ook niet de bedoeling. Het woord van God moet ons niet altijd vrolijk maken. We willen waarheid horen. Door ons in liefde aan de waarheid te houden. Maar nu ik dit weet, dat God toornt, nu, en hoe hij toornt, namelijk wat zichtbaar wordt in de samenleving, wat zou dit bij mij dan teweeg moeten brengen? Wat moet ik, die de Heer Jezus ken, met deze waarheid? En als je vanmorgen de Heer Jezus kent en je in die zin onder de toorn vandaan bent en beschermd bent onder de liefdevleugels van God, dan ben je zeer te prijzen. Maar nog steeds hebben wij te maken met de toorn van God. Moeten wij daar iets mee? Wat zou dit in ons moeten bewerken nu we dit weten? Als eerste, en dit is misschien ook niet zo makkelijk dat ik dat zeg, maar als eerste, wij moeten Gods rechtvaardigheid erkennen. Wij moeten de hand op de mond doen en zeggen met Romeinen 3, opdat iedere mond gestopt wordt. Wij zijn niet in de positie om God te bevraagtekenen. Zeggen, maar waarom dit? Waarom gebeurt dat? God is niet onrechtvaardig, God is eerlijk, God is zuiver. En inderdaad, daarom moeten we ook de hand op onze mond doen. Wij moeten erkennen dat wij een mensheid zijn geworden die een geschiedenis heeft geschreven van ongerechtigheid. Dat moeten we vanmorgen niet willen afzwakken. En wij moeten met elkaar, ik ben er echt van overtuigd, als christenen, als wedergeboren kinderen van God, God erkennen dat hij recht is. Ook al toornt hij over mensen. Hij is zuiver in zijn handelen. En ik leg mijn hand op de mond. Dat is het eerste wat het met ons zou moeten doen. Heren, u bent niet te beschuldigen. Nee, we vinden het niet fijn. We vinden het aangrijpend. Maar u treft geen blaam. U bent heilig en u bent rechtvaardig. Twee. Het zou ons vanmorgen, broeders en zusters, een diepe verwondering moeten geven over het feit dat jij en ik genade kennen. Ik ben niets beter. En we kijken niet neer op die blinde, domme heidenen. Paulus zegt, mij die voorheen een godslasteraar was, mij is barmhartigheid bewezen. Dat zijn de meest aangename christenen. Een verwondering van Gods genade. Heer, ik prijs u vanmorgen dat u mijn ogen geopend hebt. Dat u mijn verstand verlicht hebt. Dat u mij de dwaasheid van afgoderij hebt laten zien. Dat u mij de immoraliteit hebt laten zien en de destructie daarvan. Dat u mij hebt laten zien hoe God het huwelijk bedoeld heeft. Met heterogene relaties. En ik prijs u dat u mij gered hebt van de algehele verwording. En mij tot een nieuwe mens hebt gemaakt. Ik dank u daar uit de grond van mijn hart voor. Want uw toorn is rechtvaardig. Dat is het tweede. Het moet bij ons een verwondering oproepen. Drie, gebed. Het zou totaal ongepast zijn dat wij vanmorgen 5 stappen van verval in de samenleving bespreken. Hier fijn als gemeente met elkaar. En dat we zometeen lekker aan de koffie gaan. Ik heb niks tegen die koffie, even voor de helderheid. Maar zoals die ene man bad, ik ben zijn naam kwijt. O Lord, open the eyes of the king. Wie was dat? Tyndale. Heer, open zijn ogen. Misschien denk je aan iemand in je familie. Zei, je hebt het vanmorgen over de samenleving, maar ik heb een naam in mijn gedachten. Bij wie ik deze processen zie. Vanmorgen buig ik mijn knieën, Heere God. Om u te vertellen dat u recht bent. Om me te verwonderen over uw genade. En drie, om te bidden dat u de ogen opent van hem of haar. Weet je wat ik zo mooi vind aan Mozes? Als die 40 dagen bij God is geweest, wat moet dat geweest zijn voor hem? En hij daalt de berg af en hij ziet het volk dansen, verdwaasd rond een gouden kalf. Wat een verschil tussen die twee werelden. Daarboven op de berg en daaronder aan de berg. En hij is heilig vertoornd. Hij erkent het recht van God. Beneden, bij het volk, kiest hij voor God. Hij vertelt Gods standaard en Gods recht. En hij vermorzelt het gouden kalf. Hij draagt geen excuses aan richting de mensen. Maar dan zegt hij, ik ga terug naar boven. Beneden koos hij voor God. Maar boven kiest hij voor het volk. Dat is voorbeden. Dat je onder de mensen God vertegenwoordigt. Maar bij God vertegenwoordig je de mensen. Dat is voorbeden. Zijn wij nog mensen die niet alleen vluchtig bidden voor de verloren wereld. Maar die voor een persoon kunnen intreden bij God. Ik hoop echt dat dit bewerkt. Heren, wat een aangrijpend proces in zijn of haar leven. Maar wij komen gezamenlijk ook als gemeente voor uw troon. En we doen een beroep op uw genade, op uw opstandingskracht. Open the eyes of the King, Lord. En als laatste, wat moet dit met ons doen? Het moet ons, lieve broeders en zusters, een goddelijke drang geven om het evangelie te verkondigen. Whitfield stond ooit voor Manchester en hij was samen met een vriend. En Manchester was een immorele, goddeloze stad. En die vriend zei tegen hem, deze stad, Manchester, is rijp voor het oordeel. En Whitfield keek hem aan en zei, nee, deze stad is rijp voor het evangelie. Want het evangelie is Gods oplossing. De meest complete oplossing voor het zondeprobleem van mensen. Het is zo gepast. Vers 18 van Romeinen 1 zegt, God openbaart zijn toorn. Hebben we vanmorgen over nagedacht wat dat inhoudt, hè? God openbaart zijn toorn. Maar vers 17 zegt, God openbaart ook zijn gerechtigheid. Er worden twee dingen vanuit de hemel geopenbaard. Enerzijds zijn toorn en anderzijds zijn gerechtigheid. De gerechtigheid van Christus Jezus. Als een schuilplaats voor hen die vluchten onder de toorn vandaan. In de wonden van Jezus Christus. Om vergeving te vinden, vernieuwing en eeuwig leven. Dit is zo'n geweldige boodschap. Het is een vreselijke tijd waarin wij leven. We zien het proces van Romeinen 1 in onze samenleving. En dus, zegt Paulus, schaam ik mij niet voor het evangelie. Want het is een kracht van God tot zaligheid. Mogen God geven. Het is misschien niet zo plezant vanmorgen allemaal, maar mogen God geven dat deze waarheden dit in ons teweeg brengen. Ik eindig met twee Bijbelteksten. De eerste is weer een van Nebukadnezar. Hij ging in een dierlijk proces, omdat hij God niet erkende. Maar er staat bij Nebukadnezar, moet je opletten. Na verloop van dagen, zegt hij, sloeg ik mijn ogen op naar de hemel. En mijn verstand kwam in mij terug. Dat is er gebeurd als wij onze ogen opslaan tot God. Dan gaan we de dingen zien zoals hij ze ziet. De dingen zien zoals ze zijn. Mijn verstand kwam in mij terug. En ik loofde de Allerhoogste. En ik prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Wat een verschil. Het begint bij het erkennen van hem. Zodat we hem gaan loven en hem gaan verheerlijken. En mijn tweede Bijbeltekst. Om die verwondering over Gods genade te voeden. En daarna stel ik voor dat we gaan bidden. Paulus zegt tegen de Korintiërs. Dwaal niet. Ook tegen de gemeente. Dwaal niet. Ontuchtplegers. Afgodendienaars. Overspelers. Schandknapen. Mannen die met mannen slapen. Dieven. Hebzuchtigen. Dronkaards. Lasteraars en rovers. Zullen het koninkrijk van God niet beërven. Daar heb je Romeinen 1. Maar nu Romeinen 3, in de volgende tekst. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen. Vanmorgen zitten wij hier als schoongewassen mensen. U bent geheiligd. U bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Mijn voorstel is dat we stil worden voor God en dat we in gebed naar hem toe gaan. En ik zou je willen vragen, het is gelijk ook het gezamenlijk gebedsmoment, zo heb ik dat met Wim overlegd, om echt stil te worden. En de Heere, in stilte, en als dat op je hart is, hardop, uit te spreken naar hem wat er leeft in je. Naar aanleiding van wat er vanmorgen gezegd is, wat we gedeeld en gehoord hebben. Mag voorbeden doen voor zaken, misschien voor mensen waar je ook aan moest denken toen we het hierover hadden. Misschien andere zaken waarvoor je voorbeden wil doen. En dat we gezamenlijk, schouder aan schouder, met elkaar onze handen vouwen, onze knieën buigen en ons tot hem richten. Laten we stil worden.